En dat is ook wel het leuke van filmen met een wildcamera, die verrassing. Want ja, ik kan soms echt half staan te springen als ik een nieuwe soort voor mijn camera heb. Ik had bijvoorbeeld pas badderende appelvinken. Ja, geweldig. Dan ben ik helemaal enthousiast en denk van, oh, wat schitterende soort. Wat tof dat ik hem op beeld heb.
Welkom terug, luisteraars, bij een nieuwe reeks van Vogelpassie. Mijn naam is Arjan Berben en ik werk bij Vogelbescherming. In deze podcast stel ik je voor aan mensen die zich in hun vrije tijd met passie inzetten voor vogels. Wat beweegt deze mensen en wat kunnen wij van ze leren? In deze eerste aflevering zijn we te gast bij Jonathan van Delen. Je kent hem misschien van Instagram of YouTube als Natuurman Jonathan. Met zijn eigen vlogs, films en filmpjes neemt hij ons mee in zijn natuurliefde. Ook is hij al geruime tijd vrijwilliger bij Vogelbescherming. In deze vogelpassie leidt Jonathan ons rond op een heel natuurrijk plekje waar het goed toeven is. Voor ons, maar zeker ook voor de vogels. En beetje bij beetje komen we te weten wat hem drijft.
Vogelpassie. Een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur.
Jonathan, misschien kun jij uitleggen waar we nu zo'n beetje zijn. Waar lopen we rond?
Ja, we zijn aan de noordkant van de Veluwe. En we zijn op het terrein van hele goede kennissen van mij. En dit is eigenlijk een postzegeltje natuur. Een stukje bos waar veel weilanden omheen liggen. En dit is wel heel interessant voor veel vogelsoorten. Juist omdat de omgeving is vooral weiland. En juist omdat hier wat meer bos is en ook wat water, komen ontzettend veel soorten hier naartoe.
Het is een soort oase.
Ja, echt een vogelparadijsje.
Ik hoor al van alles om me heen. Een vink, een winterkoning, jonge meisjes. Hè, die zijn uitgevlogen de afgelopen tijd, denk ik.
Ja, er zitten ontzettend veel mezen hier. Maar ook wat meer bijzondere soorten. Denk aan de wielenwaal, die ik hier een poosje geleden gezien en vaak gehoord heb.
Gezien zelfs, want Dat is bij een wielenwaal nogal eens een ding.
Ja, dat was wel echt een enorme uitdaging. Ik hoorde hem 's ochtends, ik ben meteen gaan kijken. Echt een poos gezocht, ook geprobeerd te filmen. En wel gezien in een flits, maar niet kunnen filmen. Maar dat ik hem gezien heb, was wel echt heel tof al. En ook andere soorten, zoals appelvinken, zwartkop. En misschien wel de meest bijzondere soort was de hop.
Wow. Ja, die, ben ik wel een beetje jaloers op jou.
Ik had het me ook echt totaal niet verwacht. Dat was anderhalf jaar geleden, november. Ik reed met de auto van het terrein af. En hij landde voor me op de weg.
Zo.
Ja, ongelooflijk.
Ja, dat is wel genieten. Zo'n mythische vogel met een prachtige kuif, zwart-witte vleugels. Ja, onmiskenbaar natuurlijk. En in Nederland heel zeldzaam.
Ja, dat was geweldig.
Ja, en dus dit bosje waar we nu zijn, dat heeft een soort natuurbestemming, als ik het goed begreep.
Ja, dit had vroeger meer een recreatiebestemming. En dat krijgt nu ik denk dat ik een bonte vliegenvanger zie. Nou goed, ik denk dat we die nog vaker gaan zien.
Oké, ik ben wel heel benieuwd. Die wil ik altijd graag zien.
Ik hoor ze ook op de achtergrond ook al. Nou goed, ik dwaal er een beetje af. Ja. Ja, als ik iets zie dan met vogels, dan moet ik altijd even checken.
Ik ken het probleem, een fenomeen.
Dat had vroeger meer een recreatiebestemming. En het krijgt nu dus echt een natuurbestemming. Wat dus betekent dat heel veel exoten weg zijn gehaald. En dus vooral echt inheemse boom- en plantensoorten zijn gebleven. En er is veel meer ruimte gekomen voor water.
Terwijl de vogels volop zingen, zijn we door deze postzegel natuur op weg naar een pièce de résistance van Jonathan. Een zelfgetimmerde nestkast voor de steenuil. Steenuilen zijn de kleinste uilen van Nederland en je vindt ze vaak op erven. Rondom het bosje waarin we aan de wandel zijn, liggen het soort erven waar steenuilen zich prettig voelen. Plekken waar ze hun voedsel kunnen vinden, muizen, wormen en insecten.
Zitten de steenuilen erin dit jaar?
Nee, en afgelopen jaar ook niet. En dat was wel grappig, want ik had ook een van jouw eerdere podcasts geluisterd, ook over de steenuil.
Ja.
En daarin werd er ook gezegd van hij heeft veel zicht nodig.
Ja.
Dus eigenlijk een open plek waarin hij ver kan kijken, waarin hij zijn prooi kan zien. ja, had ik ook wel kunnen weten. Maar ja, de steenuilen zitten hier. Ik hoor ze ook wel eens 's nachts.
Ja.
Dus ik dacht, nou, als ik me hier gewoon ergens in een bos plaats, komt het helemaal goed. Maar het is hier denk ik toch te gesloten. Dus dit is wel een plek waar hij zit, maar niet een plek waar hij misschien per se graag broedt.
Dus misschien ga je hem nog verplaatsen, de kast, of nog even geduld hebben. Misschien moeten ze hem gewoon nog ontdekken.
Ja, hij staat er best al een poos. Dus ik denk dat verplaatsen de beste optie is.
Ja.
Het viel me alleen wel echt best wel tegen hoe... ja, je zou zeggen, dat is een en al. Ook, er gaat een haas voor ons.
Oh, wow.
Ja, mooi, hè? Je ziet ook heel veel hier.
Je ziet echt... Ja, echt, het zijn van die sukke beesten met sukke oren. Ik vind ze echt geweldig.
Ja, prachtig, ja. Ja, de haas die zit... Die laat zich regelmatig zien hier.
Maar ik ben wel even benieuwd wat voor steenuilenkast jij hebt.
Ja, ik heb hem zelf gemaakt. Ja, hij staat hier, hierboven. Gewoon nog wat restjes verf en wat restjes hout.
Nou, dat is een imposant bouwwerk, mag ik wel zeggen. Want hij staat met een soort driehoek. Bovenop op een driehoek staat hij. En is deze steenuilenkast, die is langwerpig van vorm. Ik zie ook allemaal gaatjes zitten, zodat er lucht bij komt. Hè? Want dat is echt ook belangrijk. Want anders krijg je wel een heel beetje, met al die poep, die ze, krijg je ook een beetje een verkeerd binnenklimaat volgens mij.
Ja.
En deze is ook zo'n zogenaamde veilige steenuilenkast.
Ja, inderdaad, voor de steenmarten bedoel je, en voor de boommarten. Ja, inderdaad, er zitten twee schuiven zitten ertussen. Met het gat op, dat die steenmarten zich helemaal tussendoor moet wurmen. Wat hem dus in theorie niet zou moeten lukken. Want anders denk ik dat een LG schijf een kans heeft hier.
Jonathan is vrijwilliger bij Beleefde Lente van Vogelbescherming. De directe aanleiding waarom we hier zijn. Beleefde Lente is een webcamproject waarbij camera's op vogelnesten staan gericht. En je 24/7 mee kan beleven hoe vogels hun broedseizoen doorkomen. Het project bestaat sinds 2007. De combinatie webcams en naakte mensen was toen algemeen goed. Maar webcams en vogels, dat was destijds ronduit innovatief. Intussen kijken jaarlijks zo'n 1,5 miljoen mensen naar het wel en wee van vogels via Beleefde Lente. Liefde, leven en dood, alles komt voorbij. Het zijn ware vogelsoaps. Zonder de inspanningen van zo'n 80 vrijwilligers, waaronder dus ook Jonathan, zou Beleefde Lente niet zo'n groot succes zijn. Onder de boom, met zijn zelfgetimmerde steenuilennestkast, legt hij me uit wat zijn rol is.
Ja, ik ben een aantal jaren vrijwilliger bij Beleefde Lente. En ik heb daar vroeger, was ik daar clipmaker voor bijvoorbeeld de zeearend, fantastische soort. Afgelopen jaren heb ik wat minder gedaan, ben ik meer of soms even bijgesprongen. En dit seizoen ben ik voor het eerst een soort van vlogger voor Beleefde Lente. Wat inhoudt dat ik meerdere soorten bezoek en op de locatie wat meer over de soort vertel. En ook voor de kijker is het natuurlijk ook wel interessant om meer van de omgeving te zien. En via de webcam heb je natuurlijk vaak hetzelfde beeld. En op locatie kan ik meer van de omgeving laten zien. En ook bijvoorbeeld de mensen van wie de kast is. Ik was bijvoorbeeld pas in de tuin van Luc Enting.
Ja, die kende natuurfilmer van Nederland.
Je kan ook heel veel vertellen ook over de tuin waar de camera's in staan. Heel interessant. En ook de tuin waar gewoon zoveel leven is. Dat is ook voor de kijker net even wat extra's.
En dat clip maken bij Beleefde Lente, wat houdt dat precies in?
Ja, als kijker kun je ook altijd live meekijken. En alle bestanden, alle opnames, die worden
24
opgeslagen.
Uur per dag.
Ja, 24 uur per dag. En het is natuurlijk leuk als je dat kunt terugkijken als een soort van clipje met de hoogtepunten. Dus als clipmaker maak je eens in de, verschilt, vaak is het 2-3 dagen, soms bijna elke dag. Maak je van al die verschillende uurbestanden, maak je een clipje van, wat is het, een minuut. Zodat de kijker een mooi beeld heeft van wat er gebeurt de afgelopen dagen.
Ja, de highlights pik jij dan uit. Maar zit je dan ook die 24 uur helemaal af te kijken? Of hoe werkt dat?
Nee, gelukkig niet. Ja, er zijn wel hele enzotte clipmakers die dat bijna wel doen. Maar de kijkers kunnen zelf ook tips doorgeven. Bijvoorbeeld ergens een voedering of het eerste ei is gelegd met precies de tijd erbij. Dus als clipmaker kun je dan vrij eenvoudig terugzoeken van oké, deze tijd moet ik hebben. Dan download je het uurbestand en dat gebruik je voor je uiteindelijke clip.
Ja, en het is een super populair project. Hè? Dus aan het einde van het jaar kijken we al hoeveel mensen er naar gekeken hebben. Nou, dat zit over het miljoen. Ja, hè? Dus wat dat betreft is het heel erg leuk. Stel ik mij ze voor om daaraan mee te kunnen werken als vrijwilliger.
Ja, en het is ook een ontzettend leuke club mensen. Een hele warme, enthousiaste groep. Het is ook allemaal ontzettend veel liefde voor natuur, liefde voor vogels. Dus dat maakt voor mij het werken ook nog veel leuker, juist die enthousiaste groep vrijwilligers eromheen. Ja, en het is ook een ontzettend mooi platform om natuur op een hele eenvoudige en moderne manier heel dicht bij de mensen te krijgen, waardoor het ook veel meer gaat leven. Ja, je kunt gewoon, als je ergens ook in een flatje woont, gewoon achter je telefoon of achter je computer, kun je gewoon live meekijken met hele toffe soorten. Ja, dat is uniek en dat spreekt gelukkig heel veel mensen aan. Ja.
Ja, we hebben echt fans, hè, volgens mij, die hem gewoon aan hebben staan op hun televisie in de huiskamer.
Ja,
dat is geweldig om die kleine kuikens te zien opgroeien. Dat kleine kuikens worden groot. Hè, dat zie je nu ook weer dit jaar bij de zeearend. Hè, dat begint met hummeltjes van misschien 10 centimeter of zo. Ja. Maar het zijn nu al toch wel weer behoorlijk forse bakbeesten van vogels. Hè, want daar heb jij veel aan gewerkt, toch? De zeearend. Clips van de zeearend.
Dit was ook een van mijn, is ook wel een van mijn favoriete soorten. Maar inderdaad, toen ik begon bij Beleefde Lente, was ook het eerste jaar dat de zeearend daar ging broeden. Uiteindelijk is dat de havik geworden.
Die heeft het nest ingepikt.
Die heeft het nest ingepikt. Dat was toen ook fantastisch, want het was een en al schouwspel. En dan zat de havik erop, dan kwam de zeearend erbij en weer andersom. En dan kwam er een buis erbij. Ook dat stukje onvoorspelbaarheid maakt Beleefde Lente denk ik ook zo krachtig. Want, en dat is ook het mooie met natuur. We kunnen als mens wel van alles hopen en willen. Maar uiteindelijk, als die zeearend daar per se wil broeden, of toch die havik daar per se wil broeden, dan kan het toch anders lopen dan wat je van tevoren gedacht hebt.
Je hebt een achtergrond in het onderwijs, begreep ik. Heb je jouw natuurliefde ook een beetje proberen te verkopen aan de kinderen in het basisonderwijs waar je dan les gaf?
Ja, zeker wel. Als natuurvlogger heb ik ook vaak gewoon filmpjes laten zien. En wat ik leuk vind met kinderen is dat ze vaak heel erg openstaan voor natuur. En juist ook die verwondering over kleine dingen die we als volwassenen soms een beetje kwijtraken, is bij kinderen nog heel sterk. En ik heb ook vaak geprobeerd om bijvoorbeeld met crea-lessen iets van natuur daarin te verwerken. Ik ben wezen een slootje vissen met mijn groep. En ook een geelgerande waterkever hebben we toen gevangen. En toen kikkervisjes en stekelbaarsjes. Ik heb ook een keer 1-op-1 les gegeven aan een jongetje. En toen hebben we een dode grote bonte specht die ergens hier op het terrein gevonden is. Hebben we van dichtbij bekeken. Van hoe ziet zo'n vogel nou eruit? Daarna hebben we ook begraven. Dus ik heb wel op meerdere manieren geprobeerd kinderen een beetje enthousiast te maken voor natuur. En ook een keer een schedel van een wild zwijn meegenomen. En dan natuurlijk gevraagd, wat voor dier is dit?
En?
Het is een lastige. Want ook, ik moet zeggen dat ik het zelf ook lastig vind. En het verschil tussen als je het niet weet, een schedel van een wild zwijn ten opzichte van een edelhert. En helemaal met kleuters. Je zegt dan, is het een dino? Of is het een krokodil? Of is het een vogel? Dat is wel heel leuk. Dus dan ga je ze een beetje de goede kant op sturen. En uiteindelijk kwamen ze er wel achter. Maar het is juist dat kinderen zo onder de indruk kunnen zijn van bijvoorbeeld een schedel of een mooie veer of een mooie opname. Dat vind ik heel tof om daaraan te kunnen meewerken. Een stukje, een zaadje planten bij die nieuwe generatie.
Op het terrein waar we lopen heeft Jonathan meerdere wildcamera's opgehangen. Dat zijn camera's die beginnen met filmen als er beweging in beeld is. Dus als vogels of andere dieren voorbij komen. We maken een rondje langs de camera's om te zien wat de oogst is aan vogels en andere fauna.
Ja, ik heb hier op het terrein ongeveer 8 wildcamera's staan. En ik heb opnames van een das en een steenmarter en een vos. Ja, echt geweldig. Maar ook heel veel vogels die zich mooi laten zien hier. Die bijvoorbeeld aan het badderen zijn. En we lopen nu naar een wildkamer die ik bij een dode boomstronk heb gezet. En daar zitten veel mieren op. Dus de groene specht wil daar nog wel eens op zitten.
Dat is natuurlijk een machtig mooie soort. En een groot liefhebber van mieren.
Ja, ik vind het ook een fantastische soort. En ik ben benieuwd of die zich heeft laten zien de afgelopen dag. Dus ik ga eens even kijken.
We gaan het even checken. Dus ik zie een statiefje staan. En dat staat hier gewoon allemaal veilig op dit terrein.
Ja, in principe, dit is natuurlijk privéterrein. Dus mensen komen hier niet. Dus dit durf ik wel te laten staan.
Je gaat nu even kijken wat er op de wildcamera te zien is. Ik moet hem eerst eventjes van het statiefje afhalen. En deze heeft dan hoe lang gelopen zonder dat je gekeken hebt?
Ja, ongeveer een dag, denk ik. Ik check het eigenlijk wel elke dag, vaak wel een paar keer per dag, omdat ik gewoon te nieuwsgierig ben.
En ik zie ook een brillenglas op jouw wildcamera gemonteerd. Hoe zit dat?
Ja, nou, veel wildcamera's zijn natuurlijk vooral bedoeld voor groter wild. Dan is het niet erg als die bijvoorbeeld van dichtbij de camera niet per se heel scherp is. Alleen, ik wilde ook juist vogels mee kunnen filmen. Dus ik had een tip gekregen en dit is gewoon een leesbril die ik ervoor zet. En dan heb ik ongeveer een meter vanaf de camera heb ik scherp beeld.
Ja.
En zonder dat lensje is het gewoon een beetje vaag beeld. Of moet ik ze van veraf filmen? Vind ik met vogels jammer. En ik heb erop een camera staan met een GoPro lensje. Ja. En dat is scherp ongeveer 5 centimeter vanaf de lens. Maar dan ook echt een beetje bijna macro. Dus ik vind het ook heel erg leuk om daar een beetje mee te experimenteren.
En hoe weet je nou of er iets op staat?
Dat is toch elke keer gewoon checken.
Ja, ja. Ja.
En
ja.
Ik heb ook een die via 4G meldingen maakt. Of eentje die ik bij mijn telefoon kan checken. Maar de meeste camera's moet ik gewoon even bekijken en kijken wat er op staat.
Ja, je drukt nu op wat knopjes en ik zie inderdaad... daar zien we een koolmees die er enthousiast gebruik maakt van de grote bontspecht.
Dit is misschien wel mooi om even te bekijken.
Wow, heel mooi beeld. Zit te pikken. Lekker miertjes waarschijnlijk uit de stam omhoog te halen.
Ja, ik vind het ook qua kleur ook wel echt een prachtig soort grote bontspecht. Die contrasten tussen dat zwart, wit en rood.
Dit is dan waarschijnlijk een vrouwtje, omdat ik geen rode vlek op de achterkant zie.
Maar,
of is dat toch een mannetje?
Ik vond hem wel een mannetje. Ik zag hem wel iets roods.
Oh jee, val ik door de mand.
Maar het is ook een klein
vogelkenner.
Het is ook een klein schermpje, dus dat is...
Je hebt wel een excuus voor mij.
ja, zeker. ik zie vooral vaak de koolmees.
Ja.
Grote bonte specht.
Ja, kijk, dit is onmiskenbaar. De rode vlek op zijn achterhoofd. Ik twijfel altijd van, omdat ik zo van vogels hou, wil ik toch over hun hoofd hebben. En dan, maar je moet de kop zeggen.
Ja, ik zet... Wat zeg je?
Achterhoofd.
Ja, ik zeg ook wel kop, denk ik. Ja, maar het is wel... Ja, als een soort van respect naar een vogel vind ik het wel mooi. Hoofd.
Ja, toch? Gewoon een hoofd. Vogels hebben ook een hoofd.
Razendsnel controleert Jonathan zijn wildcamera. We zien van alles voorbij komen.
Nou, leuke opnames van de grote bontspecht.
Ja, te gek.
Geen groene specht helaas, maar...
Die zit hier dus wel.
Die zit hier, ja, ik hoor ze bijna elke dag. We kunnen even naar het water lopen, want daar heb ik ook twee camera's staan. En ja, er komt ons echt hele leuke dingen voorbij, dus ik ben benieuwd.
Onderweg naar de waterpartij komen we te spreken over het waarom. Waarom vlogt Jonathan over de vogels en waar komt die behoefte vandaan?
Ja, het vloggen vind ik leuk omdat ik... aan de ene kant echt heel enthousiast kan worden van wat ik zie. Als ik het dan ook nog kan vastleggen, is het mij nog een extra kick. Ik kan soms echt een beetje inwendig juichen als bijvoorbeeld een hele mooie soort scherp in beeld is. En als ze ook bijvoorbeeld net even wat moois doet. En dat ik dan ook nog wat kan delen met anderen. Dus ja, het is echt een beetje win-win-win.
Waarom wil je het delen?
Ja, ik denk dat een leven voor mij zonder natuur en zonder vogels zou echt een beetje leeg en zinloos zijn. Ik vind natuur eigenlijk toch een van de mooiste en meest waardevolle dingen die er zijn. En dat wil ik graag delen met anderen. Want het is toch geweldig om te kunnen genieten van natuur. En ook om daar liefde voor te hebben. Dat je gewoon waar je ook bent, er is altijd wel iets van natuur in de buurt. En... ja, gewoon de roep van een groene specht. Dat herken je waarschijnlijk wel als vogelaar. Dat doet wat met je.
Het gelach, dat is eerlijk.
Ja. Of ik ben bijvoorbeeld zelf heel erg fan van het geluid van de zwarte specht. Die zitroep.
Oh ja.
Als ik dan ergens in een bos loop en ik hoor die zwarte specht. Dat geeft me dan zo'n gelukkig gevoel.
En dat gun je anderen bij wijze van spreken.
Ja. En ik geloof ook dat een stukje... verandering begint bij liefde voor natuur. We kunnen natuurlijk heel erg elkaar gaan zwart maken van, oh, jij doet het verkeerd of jij bent slecht. En ik heb mezelf daar ook al schuldig aan gemaakt aan die polarisatie. Maar ik ben wel gaan inzien van, hey, als we dingen willen veranderen, dan moeten we dat met liefde gaan doen. Vanuit passie, vanuit enthousiasme, onze liefde voor natuur delen met anderen. En dat kan bijvoorbeeld ook heel mooi via Beleefde Lente. En ik probeer dat te doen met mijn films, mijn vlogs. En dan nog ineens dat educatie op nummer 1 staat, maar het genieten van natuur met je zintuigen. Van, hey, kijk eens wat een schitterende vogel. Luister eens naar het geluid van deze prachtige soort. En dan is het ook misschien minder belangrijk dat het een hele zeldzame soort is. Maar dan kan ook, ja, een spreeuw in het volle licht is ook prachtig. Of een merel met zijn fel oranje snavel en die pikzwarte veren. Op die manier natuur kijken kan je denk ik ontzettend veel brengen als mens.
En wat heeft dat jou gebracht?
Een stukje zingeving ook, denk ik. Ja, als ik kijk naar wat ik zou willen doen met mijn leven, is dat ook mensen enthousiast maken voor natuur. Bijvoorbeeld denk ik ook aan David Attenborough. Dat vind ik wel een hele grote vergelijking. Maar als ik hem een beetje als een soort van voorbeeld zie.
Precies, de godheid, zeg maar, onder de, ja, natuurfilmers, bij wijze van spreken.
Ja, dan denk ik van, hey, wat hij bereikt heeft, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Om op die manier natuur dichterbij te brengen voor mensen. En de mensen daar enthousiast over te maken. Ook dat mensen nieuwsgierig zijn daarnaar. En vanuit daaruit ook hun manier van leven misschien ook willen aanpassen.
Liefde die uiteindelijk leidt tot beschermen.
Ja, ik geloof dat we meer bereiken met liefde voor natuur dan met haat tegen het systeem. En ik begrijp ook, nou ja, met allemaal demonstraties, ik begrijp de emotie heel goed. En ook bijvoorbeeld, nou ja, vanuit het veganisme, moeite met vlees eten. Ook als je kijkt naar het milieuwelzijn en alles en het klimaat. Maar het kan heel gauw polariseren en hard tegen hard worden. En denk van, nee, laten we nou een stapje terug doen. Laten we nou eens even kijken naar hoe mooi de natuur is. En van daaruit gaan kijken van, hey, hoe gaan we die beschermen en wat kan ik daar zelf voor doen?
Laten we even gaan kijken naar de tweede wildcamera. Hoe mooi die natuur is.
Ik heb hem dus expres nog even niet gecheckt.
Nee, we willen een authentieke reactie van jou.
Eens even kijken.
Ook hier weer op de wildcamera een mooi brillenglaasje gemonteerd. Daar heb je wel een bril voor door midden gebroken.
Ja, ja,
dat is misschien gewoon een leesbril van de HEMA.
Ja, inderdaad. Ja, maar niet van de HEMA, inderdaad gewoon een standaard leesbril.
Ja.
Waardoor het beeld dichterbij scherper wordt.
Ja, ik zie
een aantal merels die zich vaak laten zien. Volgens mij, ja, het is een heel klein schermpje. Is dit een zwartkop vrouwtje?
Oh, ja, met zo'n die dan verwarrend genoeg een bruin petje heeft.
Ja.
Zoals te zien is, ondanks de naam zwartkop.
Ja, die zit hier heel veel bij de wildkraan bij het water.
Ja, die zingen in deze tijd van het jaar zo prachtig.
Ja.
De mannetjes althans. Of misschien ook wel de vrouwtjes, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, zoek hem op.
We scrollen door de beelden heen. Zo bij het water is dit een goede filmplek waar Jonathan vaak bijzondere soorten aantreft. Niet alleen vogels die hier jaar rond voorkomen, maar ook trekvogels verschijnen soms in beeld. Die heel even deze plek aandoen om te rusten, eten te zoeken of een bad te nemen, voordat ze weer verder trekken.
Ja, wat dus ook bijzonder is, dit water is dus vrij nieuw. Dit is uitgegraven. En hier liep dus ook de beflijster, maar bijvoorbeeld ook het witgatje.
Oh, mooi.
Ja, die ik niet zo heel snel verwacht had hier. En dat is ook wel het leuke van filmen met een wildcamera, die verrassing. Want ja, ik kan soms echt half staan te springen als ik een nieuwe soort voor mijn camera heb. Ik had bijvoorbeeld pas badderende appelvinken. Ja, geweldig. Dan ben ik helemaal enthousiast en denk van, oh, wat schitterende soort. Wat tof dat ik hem op beeld heb.
Ja, dan kunnen ze jou opvegen.
Ja, ja, zeker.
De liefde voor vogels en natuur in het algemeen wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Zo ging het ook bij Jonathan.
Ja, mijn vader was ook echt wel een vogelaar. En we gingen samen ook bijvoorbeeld naar de Oostvaardersplassen of gingen we samen slootje vissen. En ja, dat was voor mij was het al vrij normaal om op relatief jonge leeftijd een kraai van een duif te kunnen onderscheiden. En ook om wat soorten, hè, zoals de pimpelmees en de koolmees, dat ik die wel herkende. Maar ook, als we bijvoorbeeld op vakantie waren, dat ik dan, we gingen bijvoorbeeld als gezin vaak naar Tsjechië. En zat ik daar in de tuin, zat ik de hele dag hagedissen te vangen. Of ging ik achter vlinders aan. Het zit wel een beetje in me. Maar ook juist die aanmoediging van mijn vader heeft ervoor gezorgd dat het nog meer geworden is, wat groter. Ja.
Behalve korte vlogs en natuurreisverslagen maakt Jonathan ook langere films. Eentje daarvan gaat over de steenuil. Waar kwam die wens vandaan om ook zo'n film te maken?
Ja, dat soort dingen gaan bij mij vaak een beetje niet met een idee. Ik had niet het idee van, ik wil steenuilen, ik wil daar een film over maken en ik ga op zoek. Die steenuilenkast, dat was in de tuin van ouders van een goede vriendin, of een goede vriend van mij. En ik ben er gewoon toe gegaan. Ik heb opnames gemaakt. En toen ik dat aan het doen was, toen bedacht ik me van, misschien is het wel leuk om hier een film van te maken. En uiteindelijk is het een enorm project geworden. Maar zo gaat het een beetje bij mij, dat ik ergens kom en dan ga ik filmen. En daar word ik een beetje enthousiast van. En dan denk ik van, misschien kan ik hier wat meer mee. En dan wordt het uiteindelijk een, in het geval van de steenuilenfilm, een film van een half uur. Maar bijvoorbeeld bij de Slechtvalk in Amersfoort ging het ook zo. Ik wist dat ze daar zaten, ik ging er naartoe, ik ging filmen. En dan dacht ik van, misschien kan ik hier wat meer mee. En het ontstaat een beetje natuurlijk eigenlijk.
In die film over de slechtvalken zit werkelijk een uniek moment, wat mij betreft. Ja, die slechtvalken die broeden boven in de kerktoren. En dan is er een jong die dondert er vanaf, terwijl die nog niet echt goed kan vliegen. En wat gebeurt er dan?
Ja, dat was. Ik heb het ook live zien gebeuren. Dat was wel heel uniek. En ik stond daar in een klein straatje een patatje te bestellen. En echt een meter achter me komt dat jong voorbij gehupst. Dus ik snel mijn camera pakken en hem ook kunnen filmen daar in die straat. Ja, voor mij was het hoogtepunt. Het was gewoon een heel bijzonder moment. En ook het mooie contrast tussen die jonge slechtvalk in die natuurlijk hele stedelijke omgeving, maar die helemaal op zijn gemak was. Dus die had ook wel weer hoort in dat straatje. Ja, dat was een prachtig moment. Ja.
Ja, huppelt zo vrolijk door de straat, waar verder ook geen mens, alsof hij daar gewoon woont, inderdaad.
Ja, precies.
Zo,
ja.
Echt zo genieten. Echt unieke plaatjes. Ja, heerlijk om naar te kijken.
Terug naar de wildcamera's. Veel beeldmateriaal dat wordt vastgelegd verdwijnt natuurlijk in de digitale prullenbak. Maar er blijft ook veel moois over.
Wat zijn nou de momenten dat jij denkt van, hier krijg ik toch wel kippenvel van?
Ja, vooral de verrassingen. Ik had pas voor de eerste keer de groene specht voor de wildcamera. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. Maar bijvoorbeeld ook die appelvinken. Ja, en ook als ik bijvoorbeeld ook in Polen was en voor het eerst echt de zwarte specht echt goed kon zien. Ja, dat is magisch eigenlijk. Ja, dus vooral eigenlijk de verrassingen. Gewoon even een soort die ik even niet had verwacht. Ja, ik merk dat ik daarom, dat ik even alles, alle andere dingen vergeet. En dat ik al mijn aandacht alleen maar daar naartoe ga. Ik heb bijvoorbeeld een keer in Polen ook gehad dat ik ergens een bospoeltje had ontdekt. Gewoon langs de weg. En er bleek allemaal ijsvogels te zitten en ringslangen. Het was ontzettend warm. Ik stond een korte broek tussen de brandnetels. Maar dat maakte allemaal even niet meer uit. Want ja, dat is gewoon zo'n bijzonder momentje. En ook die ijsvogels kwamen voorbij en die ringslangen zag ik door het water krioelen. Ja, dat is zo'n bijzonder moment. Ja, geweldig.
Binnen laat Jonathan me uit zijn digitale archief nog een hele reeks hoogtepunten zien van wat hij heeft opgenomen. Een das, een boommarter en heel veel vogels. Hij is er helemaal verzot op. Wat betekenen de vogels voor hem?
Ja, ik zou het een enorm gemis vinden om een wereld zonder vogels kan ik me niet voorstellen. Gewoon inderdaad zo'n groene specht met zoveel kleur en ook zo'n interessante vogel. Ik zou het een ontzettend gemis vinden in mijn leven als ik daar geen liefde voor zou voelen. Daar niet enthousiast van zou kunnen worden.
Een belangrijke reden om voor deze podcast op pad te gaan is om erachter te komen wat iedereen zelf kan doen voor vogels. Jonathan weet flink wat te noemen.
Ten eerste kun je natuurlijk kijken van, hoe leef ik zelf? Welke dingen eet ik? Welke dingen koop ik? Hoe verplaats ik me? Als je inziet dat je ook een beetje onderdeel van het probleem bent en daar ook verantwoordelijkheid over neemt, zonder dat je meteen heel met schuldgevoel zit, maar gewoon kijken van, ik kan misschien dingen anders doen. Daar kun je denk ik veel mee winnen. En ook die liefde voor natuur, als je daar zelf ook heel erg mee voedt, dat ook door te geven aan anderen. Dus aan de ene kant een stukje bewustwording en kijken van hey, hoe kan ik milieuvriendelijker leven. En aan de andere kant...
Waar moet ik dan aan denken?
Nou, bijvoorbeeld minder dierlijke producten eten. Veel tweedehands kopen. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg leuk om te klussen. Nou, ik ben ook veel met tweedehands materiaal te klussen. Er zijn ontzettend stuk veel meer aandacht te komen voor duurzaamheid. Maar als je daar al bewust van bent... Nou, en ook bijvoorbeeld wat minder te vliegen. Wat minder vaak de auto te pakken. Maar goed, dat is ook wat, dat zeg ik nu wel, is ook hypocriet, want ik pak zelf ook vaak de auto. Maar kijk, alle kleine dingetjes helpen. We hoeven echt niet morgen allemaal veganist te zijn. Maar als we met z'n allen minderen, dan zijn we denk ik echt een heel eind. Ja, en echt als vrijwilliger, ja, er zijn natuurlijk heel veel manieren om bij vrijwilligersorganisaties voor de natuur dingen te doen. Bijvoorbeeld bij Beleefde Lente hebben ze ook vaak vrijwilligers nodig.
En wat kun je dan zoal doen bij Beleefde Lente?
Ja, je kunt dus bijvoorbeeld clipmaker worden, wat ik gedaan heb, als je dat leuk vindt. Je kunt blog schrijven. Dus een stukje extra informatie over een soort delen. Je kunt moderator worden. Dat houdt in dat je de chats een beetje in de gaten houdt. Of mensen zich een beetje gedragen, wat helaas niet altijd het geval is.
En ook vragen beantwoord van mensen die, ja, die in de chat gesteld worden.
Ja. En nou kijk, als je het echt heel erg leuk vindt om ook kennis te delen, kun je natuurlijk ook excursieleider worden. Dus... Ik denk het mooiste is eigenlijk dat je gewoon iets zoekt wat bij je past, wat je zelf wel tof vindt. En dat je vanuit die passie en dat enthousiasme, dat je daar verder in gaat. Er zijn echt genoeg dingen te verzinnen, zeker.
En als je nou bijvoorbeeld een tuin hebt, wat raad jij dan aan om voor de vogels te doen?
Ja, geef de natuur een beetje ruimte en accepteer ook dat het een beetje rommelig mag worden. Gebruik lekker veel inheemse soorten qua planten. En veel tegels eruit, kan het water meteen mooi weg. Dat is ook iets wat in eerdere podcasts van jou ook naar voren komt. Maar inderdaad, geef natuur de ruimte. Want ook al heb je maar een klein tuintje, ook al heb je maar een balkon. Die natuur is echt, die past er vaak wel aan. Als je een beetje ruimte geeft, dan wordt er vaak volop gebruik van gemaakt.
Nou, inderdaad. Ik kan uit eigen ervaring spreken. We hebben een vuurdoren geplaatst in een heel stenige straat. Maar echt, het zit helemaal vol met bijen en insectjes. En er komt in het najaar een dikke houtduif die komt de besjes eten. Dus zelfs met een klein beetje kan je al wat doen en wat enorm kan helpen.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is dus al met al een gigantische lijst met adviezen hoe je je leven vogelvriendelijker kan inrichten. Niet alles past natuurlijk bij iedereen. Maar ik denk dat er voor elke luisteraar wel iets tussen zit om mee aan de slag te gaan. Samen met natuurman Jonathan loop ik naar het laatste plekje waar we nog kans maken op de vogel, waar ik eigenlijk vanaf begin af aan al mijn zinnen op had gezet. Een soort die je in mijn woonplaats in het westen van het land niet zo vaak tegenkomt. De bonte vliegenvanger. Deze vogel overwintert in Afrika, beneden de Sahara. En in het voorjaar vliegt hij dan weer helemaal naar ons land terug om hier onze insectenpiek mee te maken. Insecten waarmee ze hun jongen grootbrengen. Bonte vliegenvangers broeden graag in nestkasten en daar lopen Jonathan en ik recht op af. Maar als ze er zitten, willen ze natuurlijk niet verstoren.
Kijk, als we hier een beetje blijven staan, dan hebben we kans dat die... Ja, van dichterbij durf ik eigenlijk niet aan.
Oké, nee, dan doen we dat niet. Er zit nu eentje in het nestopening.
Oh, echt?
Ja. In ieder geval een vogel, denk ik.
Ja, dat was hem. Volgens mij was dat het vrouwtje bontvliegenvanger. Oh, en daar gaat volgens mij een haas weer. Ja, echt, die hupst. Was het een kat?
Die willen we niet.
Nee, ja, een haas. Kijk eens. Oh, wauw.
Hij komt helemaal ons naar ons
toe. Hij
Volgens mij maakt hij een kleine vergissing. De haas komt op ons afgelopen. En je kan natuurlijk ook altijd een nestkast ophangen.
Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Oh, daar gaat de haas. Hij gaat er vandoor. Ja, hier op het terrein hangen heel veel nestkastjes. Maar inderdaad, helemaal vergeten. Je kunt ook in je tuin altijd een nestkastje ophangen. Dat is superleuk om jonge vogels in je tuin te hebben. Geweldig.
En heb je dan nog tips over hoe je je nestkast het beste kan ophangen?
Ja, dat verschilt ook weer per soort. Je kunt het beste, kijk, de mezen, over het algemeen worden die mezenkasten het vaakst opgehangen. niet volop in de zon, ook niet te laag, dat katten er het gemakkelijk bij kunnen. Ja, en echt voor hele specifieke tips kun je vaak gewoon op internet echt wel heel veel vinden. Hangt ook een beetje aan welke soort je wilt. Maar mezen die doen het vaak gewoon heel goed in tuinen.
Op de valreep dus nog een goede tip hoe je vogels kan helpen. Met een nestkast. Tips over hoe je verantwoord een nestkast ophangt vind je onder andere op vogelbescherming.nl/nestkasten. Ondertussen ben ik helemaal blij met de haas en mijn wensvogel.
Nou, toch nog de bontvlieger op valreep. Leuk.
En toen was het tijd om afscheid te nemen. Een ochtend lang waren we met veel plezier te gast in de wereld van Jonathan van Delen. Ook bekend als Natuurman Jonathan. Zijn vlogs en films lopen over van enthousiasme en liefde voor vogels.
Nou, hey, onwijs bedankt voor de gastvrijheid.
Ja, jullie ook echt bedankt. Leuk.
Dit was Vogelpassie, een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur een mail aan het servicecentrum van Vogelbescherming. info@vogelbescherming.nl.
Aan deze podcast werkten mee redactie en interview Arjan Berben, opname Rutmer Visser, productie en regie Gus Mausen, eindmontage en sounddesign Frans de Rond en de tunes zijn ingesproken door Janine Valeriano.